Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Versluis het ede zal voorgaan. De organist is vanavond Ilko van Vliet. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw van Vulpen Hoogakker gegaan. Actie Kerkbalans 2025. Deze week zal de actie Kerkbalans weer starten in onze gemeente. Het thema dit jaar is ook weer Geef vandaag voor de kerk van morgen. De materialen worden aan het eind van de dienst uitgedeeld aan de wijklopers. Dat wil zeggen, ze liggen achter in de kerk. Gemeenteleden ontvangen deze week de kerkbalans envelop. Uw antwoord wordt de week erna weer opgehaald. We willen alle gemeenteleden en vrijwilligers alvast bedanken voor hun bijdrage en hun inzet. Volgende week, 19 tot 24 januari, is de week van gebed. Christenen over de hele wereld komen in de week van gebed samen om te bidden voor eenheid in onze wereld en samenleving en stil te staan bij het thema, dat is het thema van dit jaar, Ja, ik geloof. Ook in Heteren willen we graag weer meedoen en zijn er tal van bijeenkomsten gepland, waarvoor we u van harte willen uitnodigen. Verdere informatie in het kerkblad. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte deze week is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. Dit centrum, pastoraal diaconaal centrum De Herberg, biedt geestelijke begeleiding aan gemeenteleden in het verlengde van de plaatselijke kerkelijke gemeente. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de pastoraat hiervoor. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande Psalm 96, vers 3 en 7 uit de Nieuwe Berijming. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Worden wij stil voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 81, de bekende Psalm 81, waar we de Heer God mogen vragen alles wat ons ontbreekt. Psalm 81, we gaan met elkaar zingen de versen 1 en 12. Wij zullen met elkaar bidden om het licht van Gods geest over de opening van zijn woord. Heere God, dank u wel voor dit moment dat we elkaar mogen ontmoeten onder uw woord. Dat we als leden van uw gemeente zijn samengeroepen. Het is de gewoonte. En toch, wat een geweldig iets is dat als we kerkklokken horen en weten dat de deuren van uw huis openstaan, dat iedereen welkom is, want zo is dat bij u. U stuurt niemand weg. We mogen altijd bij u aankloppen, wie we ook zijn, hoe ons verleden er ook heeft uitgezien, maar u nodigt van dag tot dag ieder mens. En wij mogen u kennen door uw woord, we mogen u beter leren kennen. En dat kan alleen maar als we een luisterend oor hebben. Als ons hart voor uw woord ook geopend is, als we ervoor openstaan. Als onze gedachten gericht zijn op uw woord. En u weet dat dat niet altijd even het geval is. Wij zijn druk met zoveel dingen, belangrijke dingen. Dingen die ons misschien zorgen baren. Vreugde, zegeningen. Wij zijn mensen van de dag, maar ook mensen van onze tijd. En die tijd die baart ook zorg. Als we de media tot ons nemen en als we kijken en lezen wat er in de krant en op de journaals komen, dan is ons hart soms onrustig. En juist bij u, hier in uw huis, is er die rust die we nergens elders kunnen vinden. Als uw woord open ligt en wij bidden om uw geest, u geeft er ook een belofte weg, dat wanneer we samenkomen in uw naam en uw woord open gaat en we met elkaar daarover mogen nadenken, dan bent u er ook, dan bent u onze gastheer. En wilt u zo bij ons zijn in dit uur? We denken ook aan de mensen thuis die met ons verbonden zijn door middel van de techniek. Geef ook daar in de stilte van de huiskamer uw zegen. En zo mogen we u dat vragen. In de naam van hem die is, die was en die komt, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan met elkaar de schrift openen. We doen dat in twee gedeelten. Eén gedeelte uit het Oude Testament, wel nummer 20. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 13. En een gedeelte uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 2, de eerste 11 versen. Maar eerst dus nummer 20. Israël is daar in de woestijn zin. En heel de gemeenschap in de eerste maand, terwijl het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam en ze werd er begraven. Maar er was voor de gemeenschap geen water. En toen kwamen ze bijeen vanwege Mozes en vanwege Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. En zeiden, hadden we maar de geest gegeven, toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaf. En waarom hebt u de gemeente van de Heer in deze woestijn gebracht? Om hier te sterven, wij en ons vee? Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaatappels. En ook is er geen water om te drinken. En toen gingen Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van de ontmoeting en ze wierpen zich met hun gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere verscheen hun. De Heere sprak tot Mozes, neem de staf en roep de gemeente bijeen, u en Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots en die zal zijn water geven. En zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots. U zult de gemeente en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere zoals hij hun geboden had. En Mozes en Aaron liepen de gemeente voor de rots bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzame, zullen we voor u uit deze rots water voortbrengen? En toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heere ter verantwoording riepen en waar hij onder hen geheiligd werd. Wij lezen ook uit het Nieuwe Testament Johannes 2. En we lezen dan de versen 1 tot en met 11. Ook dit is een bekende geschiedenis. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. De moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Denk dan aan ongeveer zo'n 80 liter. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, wat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, die wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. En dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden hem. Wij gaan met elkaar stilstaan bij het thema een overvloed aan genade en dat aan de hand van deze twee gelezen gedeelte uit de Heilige Schrift. Een overvloed aan genade. Maar wij gaan eerst de voorbereiding op de dienst van het woord met elkaar zingen uit Psalm 66. Juicht aarde, juicht met blijde galmen. Psalm 66, het eerste en ook het tweede vers. Wij zingen zo dadelijk na het amen uit de nieuwe berijming, Psalm 118, daarvan de versen 5 en 10, zonder nadere aankondiging. Ik ben trouwens, zie ik, een stukje te ver, hè? Ik had nog moeten zingen eerst, zie ik. Maar we zingen deze psalm dan na het amen. Misschien kent u ze van de journaals. Tom en Tim, kolonel. Ze jagen op dit moment door de woestijn. Doen mee aan de Parijs-Dakar rally. En ik zag ze op een journaal zomaar langskomen en even uitleg geven over, ja, waar ze mee rijden door die woestijn. En er werd vooral aandacht gevraagd aan de navigatie. Ik weet zeker dat als ik het zou moeten doen, dan zouden we nog steeds verdwalen, ook al had ik zo'n ding tot mijn beschikking. Een woestijn, daar kom je niet zomaar doorheen. Daar moet je kennis van zaken voor hebben. Zeker in de tijd van de Bijbel, zeker in de tijd van Israël, als ze op weg zijn naar het beloofde land. Onderweg naar dat beloofde land is er telkens wat aan de hand. En dan zeg ik het nog heel zachtjes natuurlijk uitgedrukt. Waar je kijkt bevinden zich stenen, grote, kleine, rotsen van graniet en zandsteen. Zomers zijn gruwelijk heet en winternachten komen wel onder nul. Je kunt er inderdaad zomaar verdwalen of wilde dieren tegenkomen. Je kunt er omkomen van de dorst. Mensen kiezen, zeker in de tijd van de Bijbel, niet zomaar voor de woestijn. En als je er bent, ja, dan heb je toch ook vaak de hulp van God nodig. Ik denk aan David die af en toe zijn toevlucht neemt in de woestijn. En nou ja, het volk Israël is onderweg. De Heer Jezus, hij gaat de woestijn in om verzocht te worden. En uiteindelijk is de woestijn geworden tot een symbool van voorbereiding, van heiliging, van de ontmoeting met God, van de stilte die je gebruikt om tot God te komen. En in nummer 5, daar in nummer 20, daar zijn we eigenlijk getuigen van oproer. Het is het zoveelste al, want als je nummer 1 terugbladert vanaf hoofdstuk 5, dan lees je regelmatig van misstanden. Zo ook hier in het 5e vers wordt die vraag gesteld: Mozes, waarom heb je ons hier gebracht? Waarom ben je naar Egypte gekomen? Waarom heb je ons meegenomen? Is het om ons hier te laten sterven? Wij hebben geen water. En het is best wel frappant, want hiervoor lees je juist over water. Water waarmee je je vuile handen kunt wassen. Waarmee je je voeten kunt verfrissen, zodat je schoon bent. Water die nodig is voor een ritueel bad, voor de priester bijvoorbeeld. Water gewoon om te drinken als je dorst hebt. En dorst, ja, dat hebben ze op dit moment. En het is eigenlijk helemaal niet zo logisch dat ze Mozes hun bevrijding verwijten. Want dat gebeurt. We waren liever in Egypte gebleven en daar gestorven. Je zou denken dat wanneer je toch moet sterven, dat je dat dan toch maar als vrij man zou doen. En niet in slavernij, niet in gebondenheid. Dat je toch in ieder geval ja, vrij bent. Maar ja, de nood kan hoog zijn. En dat is denk ik best ook wel herkenbaar. Want je zult maar tegen een burnt-out aanzitten. Je zult maar geveld zijn door long covid. Je zult maar een totaal gebrek hebben aan energie. En God, vaak in zulke gevallen, die ervaar je niet. Je voelt je eenzaam, niet begrepen door anderen. En zo ben je in je eigen bubbel aan het leven, gevangen in je eigen persoonlijke woestijn. En in zo'n bubbel, in zo'n woestijn, is niet zomaar een zichtbare, voor de hand liggende oplossing voorhanden. Dan moet je een lange weg gaan. En toch, als je door tegenslag getroffen wordt, dan is het toch goed dat je dan niet zomaar er van alles uitflapt. Ook al ben je nog zo gefrustreerd of teleurgesteld, boos, eenzaam, verdrietig. Want de ander die kan met jouw gedrag, die kun je zomaar tot wanhoop brengen. Zo gebeurt het hier eigenlijk ook in nummer 20. Als Mozes de schuld krijgt van iedereen, van alle narigheid, en dan weet hij maar één ding: ik ga ermee naar mijn God. En dat is trouwens in alle tijden het allerbeste wat je kunt doen. Met je zorg, met je moeite, met je vragen naar God gaan. Met alles waar je in het leven tegenaan bent gelopen. Je hart uitstorten. En waarom? Omdat God altijd luistert. Dat kan soms anders lijken, maar God is een hoorder van het gebed. En dat doet hij op zijn tijd. Nou, Mozes, hij weet dat als geen ander. En het klopt ook in deze geschiedenis, want God geeft hier direct antwoord. Mozes krijgt een opdracht mee. Haal de staf op, dat is waarschijnlijk ook de staf van Aaron, want die ligt in de tabernakel. En als iedereen er dan is, zegt de Heere God, dan moet je naar die rots gaan, kijk daar. Dan moet je die stok meenemen en dan moet je tot die rots spreken. Dan moet je zeggen dat er water uit moet komen. Luid en duidelijk, zodat iedereen het hoort. En dan komt er water in overvloed. En Mozes, hij doet wat God vraagt. Hij pakt die stok van Aaron. Dat was die stok die gebloeid had. En ja, dat was alweer een opstand geweest. Het leiderschap van Mozes en Aaron was de discussie gekomen. En de Heere God die had gezegd van, ik ga jullie allemaal vernietigen. Mozes en Aaron hadden gebeden. En aan het eind van het verhaal moest elke stam een stok inleveren. En de volgende ochtend was de stam van Levi, de stok van Aaron, die was gaan bloeien. Die stok, die moest mee als een teken van het leiderschap van Mozes en Aaron. En dan staat iedereen, en we zien ze staan bij die rots. En dan horen we Mozes ineens. En wat zegt hij? Hij zegt, mensen let op, allemaal. Ik zal jullie eens even wat laten zien, stelletje. Wij zullen, en let op, dat zegt hij, wij zullen water uit de rots laten komen. Maar wacht even, Mozes. Jij toch niet en je broer, maar God alleen, die heeft toch alle macht. Maar Mozes gaat door. Hij pakt zijn stok. Slaat met alle macht twee keer zo hard hij kan op die rots. Je ziet het zomaar voor je. Hij mept er op los. Net zoals hij al eerder had moeten doen in Exodus 17. Ook daar een soortgelijk geval. Oproer, gebrek aan water. En daar had hij de opdracht gehad om twee keer te slaan. Hoe zit dat dan hier? Is het vanwege de frustratie van Mozes? Is het de zorgelijke omstandigheid? Is het misschien zo dat Mozes vergeten is wat de Heer God hem gezegd had? En weet u, daar in de woestijn van Zin, daar heb je in de rotswanden soms holtes die door het regenwater zijn uitgesleten. Het water wat vanaf de bergen naar beneden stroomt en door de rivier de Zin wordt afgevoerd. Dat blijft hier en daar in putten en ja, je zou het kunnen zeggen, vergelijken met duinpannen staan. Kan niet weg. En dan kan het zomaar zover zijn uitgesleten dat als je ja, genoeg kracht zet op een rots, dat het ineens breekt en het water vrijkomt. En Mozes, hij is een woestijndeskundige. Hij is jaren achter elkaar herder geweest. Hij zal het misschien een keer zelf ook mee hebben gemaakt. En hoe het ook is, je kunt je natuurlijk afvragen, Slaat Mozes daarom zo hard op die rots? De Heere God vindt het in ieder geval niet goed. En hij zegt het ook. Mozes, jij en je broer, je hebben niet gedaan wat ik heb gevraagd. Je hebt geslagen in plaats van gesproken. Jullie hebben niet op mij, want dat wordt Mozes verweten. Jullie hebben niet op mij vertrouwd. En waarom dan? Nou, God is buitenspel komen te staan door het slaan van Mozes. En dat wel ten overstaan van heel het volk. Mozes, als je tegen de rots gesproken had, dan was het een wonder geweest. Maar nu lijkt het erop dat het jouw actie geweest is. Dat is wat God verwijt in vers 12. En toch, laten we maar niet ons boven Mozes verheffen in deze zaak. Want het is best wel herkenbaar, denk ik. Je bidt om Gods leiding. En ondertussen zoek je naar de oplossing van een probleem die jou heel goed lijkt. Zonder dat je God daarover raadpleegt. Dat is mens eigen. De straf die Mozes krijgt, die is niet mis. Hij mag het land Kanaan zelf niet meer in en zijn broer ook niet. En toch, zo eindigt het gedeelte wat we met elkaar lazen uit nummer 20. Toch wordt in deze geschiedenis ook wel onderstreept dat God laat zien hoe machtig hij is. Want uiteindelijk heeft hij, ook in Exodus 17 natuurlijk, maar ook hier die rots aangewezen. Daar is het water. Daar kun je het vinden. Je hoeft niet te zoeken. En de Heere God blijft Israël door middel van Mozes verzorgen. Midden tussen de keien en de stenen, in een omgeving waar mensen dorst lijden, daar zorgt God voor een overvloed van water. Een overvloed van genade. En eeuwen later gebeurt er iets dergelijks, maar dan door Jezus zelf. En daar gaat het niet mis. We zijn niet in de woestijn meer, maar in het beloofde land. God heeft woord gehouden. Ondanks al het ongeloof, al het gemopper, al het geneuzel daar in de woestijn, zijn ze aangekomen in een land vol van overvloed. En we zijn in Kana, Johannes 2, op de bruiloft met ook een tekort. Een dreigend tekort. Nu geen tekort dus aan water, maar wel aan wijn. En dat stel je voor op een bruiloft. Op een bruiloft, daar wordt niet alleen water geschonken. Alsof je in de woestijn bent zonder water en dorst hebt. Dat is een bruiloft zonder wijn. De moeder van Jezus, zij is daar. En ook zelf Jezus, hij is erbij. En dan zie je Maria, net als Mozes ooit naar God ging, in het gebed de Heere God zijn zorgen en zijn frustratie ging voorleggen. Zo zie je ook Maria naar Jezus gaan met de mededeling, ze hebben geen wijn meer. En ondanks dat Jezus dan zijn moeder een zacht verwijt maakt, dat zijn tijd nog niet is gekomen, laat hij zich wel inzetten. Eigenlijk direct. En Maria die weet dat. Ze zal ook meer ervaring natuurlijk met haar kind Jezus al gehad hebben. Maria gaat in geloof. In heel goed vertrouwen op de goede afloop gaat ze naar de dienaar. Ze gelooft in de macht van Jezus. Ze gaat naar die bediende toe en ze zegt, luister goed. Luister heel goed. Knoop het in je oren. Doe alles wat hij zegt. En daarmee verwacht Maria dus alles van Jezus. Ze overtuigt ook daadwerkelijk de bediende. Want die moeten luisteren. Dat blijkt in het verloop van de geschiedenis. In dat luisteren naar Jezus, daar ligt blijkbaar de zegen opgesloten. Net zoals water in een rots wordt vastgehouden. Dat is of we nu pas tot geloof gekomen zijn, of dat we al een lange weg achter de Heer Jezus in ons leven aan hebben. Maar zo is het. Luisteren, dat is van levensbelang. En als je luistert, als je naar hem gehoor, als je aan hem gehoorzaam bent, als je dat doet, ja, dan kan hij aan het werk in je leven. En dan komt, zo blijkt, overvloed. Ook al ben je vastgelopen. In welke omstandigheid je ook verzeild bent geraakt. De Heer Jezus, hij kan in al ons tekort met een overvloed aan zegen en een overvloed aan genade zich laten zien. En dan, ja, dan kunt u het wel natuurlijk uittellen zo op de vingers van één hand. Want dan komt er grote vreugde. Dan komt er bruiloftsvreugde. Dan komt er hemelvreugde. En dat is nou geloof. En we zingen het soms. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En zo is het. Het vertrouwen van Maria, het wordt ook beloond. Jezus, hij loopt op de bediende af en vraagt of ze de aanwezige watervaten, eigenlijk zijn dat stenen, grote stenen bakken van 80 tot 100 liter. En die gevuld moeten worden door water te halen in wat kleinere kruiken uit een bron elders. Er was natuurlijk geen stromend water, maar je wilde in de keuken van elk huis natuurlijk wel een voorraadje water hebben. En zo draagt Jezus op om die waterbakken te vullen. En dat gebeurt, want dat is natuurlijk, ja, dat is de opdracht die ze wel vaker krijgen om water te halen. En zo gaan ze ook naar buiten, naar de bron, en vullen die vaten. Maar ze doen het wel tot aan de rand. Ze hebben al iets van Maria meegekregen, dat wat ze nu moeten gaan doen, al toch wel van levensbelang is, van heel groot belang. En ze gaan op weg en ze vullen dan die bakken tot aan de rand. En zo is het goed. Ze putten, met andere woorden, het maximale. En als je naar de Heer Jezus wil luisteren, als je hem gehoorzamen wil, ja, dan moet je, met de andere woorden gezegd, dan moet je met volle vaten terugkomen. Als je de Heer Jezus echt wil gehoorzamen, dan moet je je, met andere woorden, inspannen. Dan moet je je beste krachten aan hem geven. En hoe meer wij verwachten, hoe groter ook de zegen. En je ziet het zomaar gebeuren. Die zegen die volgt op dat gehoorzame luisteren. Want als de bedienden dan die vaten gevuld hebben, dan komt er nog een opdracht achteraan. Schep nu wat water en breng het naar de ceremoniemeester. En nou, dat doen ze dan ook. En dan zou het zomaar heel goed mogelijk zijn geweest dat die bedienden gezegd hadden, of één van hun had gezegd van nou, dit gaat even te ver. Ik ga niet met een bekertje water naar de ceremoniemeester toe. U kunt me wat, want die ziet mij al aankomen. Maar ze luisteren opnieuw. Ze gehoorzamen Jezus in opdracht van Maria. En zo is het eigenlijk ook niet alleen Maria die gelooft. Je kunt het ook van de bedienden zeggen. Zij zijn het levend middel waardoor de Heer Jezus water in de beste wijn veranderen kan. En precies op dezelfde manier werkt Jezus nog. Hij werkt door mensen heen. Hij zet mensen in. Hij neemt je bij de hand. En onderweg op je levensreis mag je hem als gids in het leven volgen, ja zeker. Maar dan wel met de inzet van vanavond. Met inzet van geloof en van gehoorzaamheid. En hoe geef je dat nou heel praktisch handen en voeten in het alledaagse leven? Hoe ben je nou gehoorzaam aan Jezus? Hoe volg je nou de Heer Jezus als discipel terwijl hij in de hemel is? Want dat is natuurlijk toch wel anders dan die discipelen van toen, die Jezus aan het werk konden zien en die hem daadwerkelijk in zijn voetstappen konden volgen. Hoe doen wij dat vandaag de dag nou? Dat is in ieder geval met hem in gesprek te zijn. Dat betekent dat we met gevouwen handen met hem mogen praten door te bidden. Door je hart bij hem te luchten, iedere keer weer. Met hem de dag als het ware door te nemen, 's ochtends vroeg. Dat doe je ook door elkaar op te zoeken. En u zult dat ongetwijfeld doen, maar hou dat ook wel vol. Elkaar op te zoeken. Het volk Israël ging niet op eigen houtje door de woestijn. Ze hadden ook elkaar, ook als volk. Ze konden elkaar ook bemoedigen, elkaar ook corrigeren. Ook dat gebeurde. Hou elkaar vast, ook als gemeente. En laat ook, als je alleen bent, toch zeker niet je Bijbeltje dicht. Herinner je er zelf maar iedere keer weer aan dat wat de Heer Jezus ons iedere keer weer in zijn woord wil meegeven. Aan beloften, aan prachtige dingen die hij belooft als je naar hem luistert. En naar de zegeningen die er vermeld staan. Dat je zelf daaraan mag denken dat ons hart een tempel mag zijn van de Heilige Geest. En zo, op die manier, als we zo achter hem aangaan, ons leven zo op die manier leven, ja, dan krijgt het Koninkrijk van God vorm. Ook in onze dagen. En dan gebeuren er zomaar ongedachte dingen. En zo kan het feest doorgaan. Wijn in overvloed. Wijn als symbool van de vreugde. Jezus, hij brengt volheid. In de woestijn was er water. En Jezus, hij maakt van dat water wijn. Waar hij komt, ja, daar is inderdaad overvloed. Een overvloed van genade. Een overvloed van vreugde. En als je bij hem hoort, dan mag je je lege handen altijd weer ophouden. Dan mag je ontvangen en zeggen, dank u wel, Heere Jezus. Voor nu en voor straks. Tot in eeuwigheid. Lof zij u Christus. Amen. Thank you. Gemeente, we gaan met elkaar ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van het apostolicum en we zingen dan aansluitend gezang 294, de versen 1 en 6. Gezang 294, het eerste en ook het zesde vers, nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben. En u spreekt met mij in uw hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, is hij opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en eeuwig leven. Amen. Wij zullen met elkaar de Heere God danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u geen redder bent die ons bereikt met de hakken over de sloot. U komt in alle kracht en alle macht en schenkt ondenkbare overvloed. U bent daadwerkelijk Heer. En boven u is er niemand. Niemand die ook aan u tippen kan. Wat is het geweldig om u te dienen, om u te volgen. Om u te eren. En elke keer, want dat is het grote wonder, dat wij als mensen zomaar bij u mogen aankloppen en met u in gesprek kunnen. Het is dankzij u, Heer Jezus Christus, dat er die overvloed is. En hoe meer we ons vertrouwen stellen op u, hoe duidelijker dat ook in ons leven aan de orde zal komen. Duidelijker ook merkbaar zal zijn. Wilt u dan alstublieft uw geest, niet alleen op de zondag in een dienst als deze, maar ons hele leven uw geest meegeven. Maak ons vol van u. En dat we zo de wereld, dat we onze eigen omgeving, ja, van dienst kunnen zijn. Het is wat u van ons vraagt. En we vinden dat best moeilijk. U volgt in de praktijk van alle dag. U geeft het onszelf ook mee. Dat is een strijd, is ook een goede strijd. Een goede strijd van het geloof. Maar ondertussen moeten we er wel tegenaan. Maar wilt u ons daarbij helpen? Dienen zoals u gediend hebt. En wij willen u vragen, Heere God, om zo bij ons te zijn. En bij onze dierbaren. Bij de zieken in het ziekenhuis, in de verzorgingstehuizen, in de verpleegtehuizen, bij de chronisch zieke, als het leven zwaar geworden is. Als we, want zo denken soms mensen, dat het leven ondraaglijk geworden is. Wilt u kracht geven? Wilt u moed geven? Wilt u bemoedigen? Wilt u laten merken dat u er bent? Wilt u bij de ouderen zijn die op hun levensreis heel wat zijn verloren onderweg? En wilt u het zo maken dat er niet alleen maar wordt gekeken naar wat verloren is, maar naar dat wat gewonnen is en dat wat komt? De ontmoeting met u. We mogen u bidden, wilt u zijn in de gezinnen, wilt u daar uw zegen geven aan ouders? Wilt u ze geven dat het zo komt dat ze hun kinderen doorgeven en laten zien en laten merken dat u het waard bent om gediend te worden? En wilt u jongeren en kinderen laten inzien dat het dienen van u, ja, dat het allerbeste is wat je kunt doen in dit leven? We mogen u bidden om vrede. Vrede in deze wereld waar er zoveel brandhaarden zijn. Waar er zoveel onrecht is. Waar mensen elkaar zo naar het leven staan. Dat we het gruwelijk vinden. Wilt u vrede geven in Oekraïne, in Gaza, in de Westbank, in het Midden-Oosten. In delen van Afrika en Zuid-Amerika. Heere God, het is, ja, ten hemel schreiend. En wij willen u vragen, wilt u een halt toeroepen aan al het onrecht? Aan wereldheersers die maar doen. Alles doen voor eigen gewin. Wilt u mensen die geen naam hebben en gebukt gaan onder dat lijden, wilt u bij ze zijn? Wilt u zijn bij alle vluchtelingen? We mogen u bidden, wilt u ook uw gemeente inzetten in die strijd die er is, die we niet kunnen zien, maar die er wel degelijk is tussen uw rijk en dat van uw grote tegenstander. En we willen ook bidden in een moment van stilte, u die dingen voorleggen die we met niemand anders willen delen. Om te eindigen met de woorden die u, Heer Jezus, ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze gaven geven, zo begrijp ik dat. En de Heer God die zegent u en uw gaven. Wij zingen daarna uit Op Toonhoogte lied 306. Glorie aan God. Verhef dan nu uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest, met u allen. Amen.